Goedemorgen allemaal, shalom. Fijn om elkaar te ontmoeten. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen. We beginnen bij het eerste Bijbelboek, bij het eerste vers, oftewel Genesis 1. Genesis 1, vers 1 tot en met 5. En daarna vers 14 en nog een paar versen daarna. Genesis 1, vanaf vers 1 tot en met 5. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg en duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. En God zei, laat er licht zijn, en er was licht. En God zag dat het licht goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. Vers 14. En God zei, laat er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht. En laten ze zijn tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren. En laten zij tot lichten zijn aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. En het was zo. En God maakte de twee grote lichten, het grote licht om de dag te beheersen. En het kleine licht om de nacht te beheersen en ook de sterren. En God plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. Om de dag en de nacht te beheersen en om scheiding te maken tussen het licht en de duisternis. En God zag dat het goed was. Jesaja 60. Jesaja 60. Vers 1 tot en met 3. Jesaja 60, vers 1 tot en met 3. Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken. Maar over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En heidevolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad. En dan tenslotte Johannes 1. Johannes 1. Vanaf vers 1. Eén tot en met 14 van Johannes 1. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt, en zonder het woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven, en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Tot zover. En dat de Heere zijn woord ook zal zegenen aan ons aller hart. Ja, we zijn begonnen met Genesis 1. En verder terug in de tijd kan je niet. Daar lezen we het begin van al datgene wat God gedaan heeft. De aarde De hemel en de aarde heeft hij geschapen. En de aarde was woest en ledig en duisternis lag over de watervloed. Duisternis lag over de watervloed. Maar er was hoop, want de geest van God zweefde boven het water. Hoe dat nou precies met die duisternis zat en zit, er is verschil van inzicht over. Maar ik denk dat die duisternis uiteindelijk te maken heeft met de vorst van de duisternis. Namelijk de duivel, de Satan. Die op een bepaald moment in zijn hoogmoed als God wilde zijn. Aan God gelijk wilde zijn, zoals de profeet ons dat ook in Jesaja en Ezechiël laat zien. Maar die duisternis, daar gaat God wat aan doen. God zegt, laat er licht zijn en er was licht. Of en er werd licht. Het bijzondere is, als je dan doorleest, dat die duisternis natuurlijk blijft bestaan. God zei, laat er licht zijn en het was niet zo dat dat licht, die duisternis, volkomen wegvaagde en dat het vanaf nu alleen maar licht zou zijn. Nee, we hebben met elkaar gelezen dat God zag dat het licht goed was en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. In Genesis 1 maakt God meer dingen los van elkaar. God maakte scheiding. God maakte scheiding tussen licht en duisternis. God maakte scheiding tussen de wateren beneden en de wateren boven. God maakt scheiding tussen de zeeën en het droge. En als je het boek Genesis verder doorleest, dan zie je dat dat heel vaak voorkomt in dat boek Genesis, dat er scheiding komt. Zoals bijvoorbeeld bij Abraham. Abraham die scheidt van Ur van de Chaldeeën. Hij scheidt van zijn vader. Hij scheidt van Lot. En zo zie je dus dat dat scheiden, dat gebeurt allemaal uiteindelijk door God of onder zijn soevereine wil. Opdat uiteindelijk Gods doel bereikt zal worden. God maakt de scheiding tussen het licht en de duisternis. En dat is iets wat natuurlijk nog steeds een hele grote realiteit voor ons is. We hebben te maken met licht en we hebben te maken met duisternis. Dat is letterlijk zo, want God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Het zijn twee verschillende grootheden, licht en duisternis. Ze bestaan als het ware naast elkaar. God maakt de scheiding. Wat licht is, daar past de duisternis niet. En waar de duisternis is, daar is eigenlijk geen plaats voor het licht. Het was avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. En dan op de vierde dag, dan hebben we met elkaar gelezen, dan maakt God die lichten. En dan zijn er natuurlijk diverse die zich afvragen, ja, maar hoe zit dat dan met die eerste drie dagen? Want als er dan nog geen lichten zijn, geen zon, maan en sterren, ja, hoe kan je dan spreken van een dag? En het was avond geweest en het was morgen geweest. Nou, één ding is duidelijk, dat God dat in ieder geval sowieso in gedachten had en dat dan uiteindelijk realiseert op die vierde dag. Dat die lichten er zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht. Die lichten aan de hemel maken dus uiteindelijk die scheiding als het ware zichtbaar. Als de zon schijnt, of als de zon er is, want die schijnt altijd natuurlijk, maar je ziet hem niet altijd, dan is het dag. En als de maan en de sterren er zijn, dan is het nacht. God heeft die scheiding gemaakt tussen licht en tussen donker. En dat is natuurlijk ook in geestelijk opzicht. En ik denk daarom dat de Heer inderdaad ook dat zo heeft laten bestaan. Dag en nacht. Omdat er ook een geestelijke wereld is, een wereld van licht en een wereld van duisternis. Het rijk van God en alles wat met God te maken heeft. Want de Bijbel zegt, God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. En daarnaast het rijk van de Satan, van de vorst der duisternis. En die twee geestelijke waarheden zijn er dus vanaf Genesis, hoofdstuk 1, zeker in ieder geval vanaf vers 2. Er is duisternis en er is licht. En God is degene die dus bepaald heeft dat als de zon schijnt, dan is het dag. En als de maan en de sterren er te zien zijn, dan is het nacht. En het geweldige is dat God in die duisternis van die nacht, die letterlijke duisternis van die letterlijke nacht, toch nog licht geeft. Het is niet compleet donker, maar er is het licht van de maan en het licht van de sterren. En het bijzondere is natuurlijk dat die maan en die sterren eigenlijk het licht weerkaatsen van de zon. Zij zijn degene die dus laten zien dat er uiteindelijk toch een zon is, maar op dat moment niet zichtbaar in dat donker, maar dat de maan en de sterren dan licht geven. En dat ze ook zijn om de dag en de nacht te beheersen, staat er, hè? God, vers 16. En God maakte de twee grote lichten, het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen en ook de sterren. Opmerkelijk dat geen zon en maan worden genoemd, maar het grote en het kleine licht. En het grote licht is natuurlijk een geweldig beeld van de Heere zelf, in het bijzonder van de Messias, de Heer Jezus, waar in Maleachi staat dat hij de zon der gerechtigheid wordt genoemd. En de zon der gerechtigheid zal over u opgaan, met genezing onder zijn vleugelen. In de donkere, zwarte nacht, letterlijk de donkere en zwarte nacht voor Israël, de geestelijk donkere en zwarte nacht voor Israël, dan zal de Messias opkomen als de zon der gerechtigheid. En er zal genezing zijn onder zijn vleugels. Maar wij leven in deze donkere, duistere wereld. Geestelijk een donkere en duistere wereld. En in dat donker en in die duistere wereld heeft God lichten gemaakt. Lichten gezet. De maan wordt heel vaak gezien als een beeld van Israël. En de sterren als een beeld van de individuele Joden. En ik denk dat dat ook zo dat dat goed is. Maar dat dat natuurlijk in de toepassing ook op de gemeente slaat. Dat die maan eigenlijk een beeld is ook van de gemeente, die het lichaam van Christus is. En dat die sterren een beeld zijn van u en van mij als individuele gelovigen. En dat wij inderdaad het licht van de Heere mogen weerkaatsen als het ware. Zoals de zon zichtbaar is in de maan en de sterren als het ware, zo mogen wij het licht van de Heere in deze wereld laten zien. In Johannes 1, wat natuurlijk heel erg aansluit op dat Genesis 1, wat als het ware nog een heel klein stapje teruggaat, want daar was in het begin was het woord, en het woord was bij God en het woord was God. En dit was in het begin bij God. Dit gaat natuurlijk in feite nog naar voor Genesis 1 vers 1. Want er staat er, en door dat woord zijn alle dingen gemaakt. En zonder dat woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En dat woord is de Heer Jezus. Want dat woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. Dat was de laatste tekst die we uit Johannes 1 hebben gelezen. Het woord, de Heer Jezus, hij is de schepper van alle dingen. De Vader heeft door hem alles wat zichtbaar en onzichtbaar is in de schepping gemaakt. En in dat woord, daar was het leven. En het leven was het licht van de mensen. Het woord, de Heer Jezus Christus, hij, in hem is het leven. En het leven is het licht van de mensen. Er is alleen leven in het woord en door het woord. En daarom is het zo belangrijk dat we ook dat woord inderdaad ook uitdragen. Daar kom ik zo meteen verder nog wel eventjes op terug. De Heer Jezus, hij is gekomen in deze wereld. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Andere vertaling van dat Griekse woord wat er staat, en heeft het niet gegrepen. De duisternis, de mensen die in duisternis leven, hebben het niet begrepen toen de Heer Jezus op aarde was. Want daar gaat het natuurlijk hier in eerste instantie over. Maar ze hebben het ook niet gegrepen. Misschien dat je zou kunnen zeggen, ze hebben het niet vastgepakt. Ze hebben er niks mee gedaan. Maar aan de andere kant kan je dat gegrepen ook negatief uitleggen. Ze hebben het niet kunnen overweldigen. Ze hebben het niet kunnen uitdoven, als het ware. Dat licht bleef schijnen. Hoewel natuurlijk op het kruis van Golgotha er naar uitzag dat het licht als het ware uitging. Maar het is uiteindelijk toch de grote overwinnaar geweest. En dan wordt daar over Johannes de Doper gesproken. Johannes, die door God gezonden was. En dat hij kwam om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. En dat gaat natuurlijk in de eerste instantie over het Joodse volk. Hij had een bediening voor het Joodse volk. God had hem gestuurd als de wegbereider, als de heraut voor de Here uit. Hij was om van het licht te getuigen. En in de toepassing geldt dat natuurlijk ook voor u, voor jou, voor mij. God heeft ons gesteld om van het licht te getuigen. Johannes, daar staat van hem, hij was zelf het licht niet. Maar hij was gezonden om van het licht te getuigen. Dat waarachtige licht dat ieder mens verlicht. Hij was gezonden om te getuigen. Het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Dat is heel opmerkelijk dat dat in de tegenwoordige tijd staat. Er staat niet, dit was het waarachtige licht dat in de wereld gekomen is. Maar dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. En de Heer Jezus komt als het ware nog steeds iedere keer opnieuw in deze wereld, in deze donkere, duistere wereld, door de verkondiging en door het lezen van het woord van God. En door uiteindelijk inderdaad dat licht te verkondigen van de Heer Jezus die gezegd heeft, ik ben het licht van de wereld. Het Joodse volk als volk heeft de Heer Jezus niet aangenomen. Maar er zijn onder hen die de Heer wel hebben aangenomen. En die uiteindelijk opnieuw geboren zijn. Geboren niet uit vlees, niet uit de wil van een man, niet uit bloed, maar uit God geboren zijn. En dat geldt natuurlijk voor ons. Als wij de Heer Jezus hebben leren kennen als onze redder en verlosser, dan zijn we ook opnieuw geboren. Uit God geboren zijn we kinderen van God geworden. Wat een geweldig wonder dat de Heer inderdaad, de Johannes zond, opdat allen door hem geloven zouden. Dat was Gods doel. Dat allen door hem geloven zouden. Dat dat niet gebeurd is, dat is natuurlijk een tragedie. Maar die heeft God uiteindelijk gebruikt om ook ons het evangelie te laten horen. Als we nou naar Jesaja gaan, Jesaja 60, want dat is eigenlijk de tekst waar ik het meeste over wil zeggen. Jesaja 60 vers 1, sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de Heere opgaan. En zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En hij, de volken, zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw heerlijkheid. Hier zien we een geweldige boodschap ten aanzien van Israël. Bij mij staat er boven schuin gedrukt de heerlijkheid van Sion. En dat is terecht, dat gaat over Israël. Dit gaat natuurlijk niet letterlijk over de gemeente. Over het lichaam van Christus, dit gaat over Israël. Het is een geweldige opdracht aan Israël. Sta op! Word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. Er zijn twee Engelse vertalingen die dat anders weergeven. Daar staat, sta op, schijn, want uw licht is gekomen. En de heerlijkheid van de Heere is over u opgegaan. En dat hoor je ook in de Messiah. Ik weet niet of u die kent van Händel, de Messiah. En daar staat één, stuk wat gezongen wordt. En dan gaat het over dat de goede tijding gebracht moet worden aan Sion. Bring good tidings to Zion. En dan, arise, shine, for thy light has come. Dus sta op, schijn, want uw heerlijkheid, want uw licht is gekomen. In onze vertaling gaat het eigenlijk meer naar de toekomst toe. Maar in die vertaling, dan gaat het naar de tegenwoordige tijd. Gebaseerd op wat er in het verleden gebeurd is. Sta op, schijn, want uw licht is gekomen en de heerlijkheid van de Heer is over u opgegaan. En eigenlijk sluit dit mooi aan bij wat we met elkaar gelezen hebben in Johannes 1. Waar het licht gekomen is in deze donkere, duistere wereld. En waar de apostel dan uiteindelijk ook zegt, want het woord is vlees geworden en wij hebben zijn heerlijkheid gezien als de heerlijkheid van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Met betrekking tot Israël, als Israël, het overblijfsel van Israël, tot geloof komt, dan zal dat een geweldige uitwerking hebben op de wereld, op de volken. Er staat, zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de Heere opgaan. Zoals de zon opgaat, zelfde idee, over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. In de tijd van de grote verdrukking waar de Bijbel over spreekt, die 3,5 jaar, met een geweldige, zware vervolging voor de Joden door de wereldleider, het beest uit de zee. In die donkere, duistere periode aan het eind van die 3,5 jaar, dan zal uiteindelijk inderdaad de Heer over ze opgaan. Dan zal de Messias komen met zijn voeten op de olijfberg zetten en zal er verlossing zijn voor dat overblijfsel van Israël. Met een geweldig gevolg dat ze inderdaad dan de heerlijkheid van de Here mogen laten zien, het licht van de Here mogen verkondigen aan de volken, aan de niet-Joodse volken. Dat is een geweldige toekomst. En daar mogen we naar uitzien. We hebben er ook heel veel van gezongen, van die komst van de Here, waarvan we geloven dat de Here eerst voor de gemeente zal komen en vervolgens voor Israël op de Olijfberg. Maar we mogen deze woorden die hier staan ook toepassen op onszelf. En dan zien we dat er twee opdrachten staan. Want het staat alle twee in de gebiedende wijs. Sta op, schijn. Dat betekent dat je in actie moet komen. Je moet opstaan. Het is niet zo van, wil je alsjeblieft opstaan? Maar het is een opdracht. Sta op en schijn. Opstaan. Schijnen. Hoe is dat mogelijk? Ja, want uw licht is gekomen. Als wij de Heer Jezus hebben leren kennen als onze redder en verlosser, dan belijden wij dat ons licht is gekomen. Het is de apostel Paulus die in de Korinthebrief teruggrijpt als het ware op Genesis 1 en zegt dat God die gezegd heeft licht schijnen in de duisternis, heeft het licht doen schijnen in onze harten. Wij waren duisternis, wij leefden in duisternis, dat is ook een feit, maar de apostel Paulus zegt het in de Efezebrief, jullie waren duisternis, maar thans ben je licht in de Here. Je was duisternis. En deze wereld ligt in de duisternis. Het is de Satan die de overste van deze wereld is en hij is de vorst van de duisternis. En er is een geweldige geestelijke duisternis met zoveel mensen om ons heen. Mensen die de Here niet kennen. En dan is aan ons inderdaad de opdracht om op te staan. Om in actie te komen. En ik begrijp dat jullie dat als gemeente doen als het gaat over die verspreiding van die Bijbeltjes. Ik weet niet precies hoe dat zit, maar in ieder geval, dat is een geweldige positieve zaak. Maar hoe staat het nou met u, met jou, in ons persoonlijk leven, in de buurt waarin we wonen? Weten de mensen van ons dat wij u, de Heer Jezus, belijden? Ja, ze zien misschien dat we naar de kerk gaan, of dat we ergens naartoe gaan op zondag. En misschien weten ze nog ineens waar naartoe dan. Maar in ieder geval is het zo dat wij in onze buurt bekend staan als mensen die de Heer Jezus kennen, als lichtdragers. Sta op. En als je opstaat, val je op. Als je opstaat, val je op. Ik heb vroeger het boek van K. Norell gelezen over Engelandvaders. De ouderen onder ons kennen dat waarschijnlijk wel. Van Evert en Jan, die dan uiteindelijk van Urk naar in Engeland terechtkomen. Maar voordat ze daar komen, dan zitten ze ondergedoken in de Noordoostpolder. En dan komt er een razzia van de Duitsers en dan moeten ze het veld in, de akker op. Nou, eerlijk gezegd, de akker in. En daar proberen aan die razzia te ontkomen. En die Duitsers die komen dan met wagens en daar staan van die grote schijnwerpers op. En die schijnwerpers die gaan zo over dat land heen. En wegenbeente als je opstaat, want dan ben je natuurlijk wel de pineut. Daar moesten ze blijven liggen. Maar zo is het eigenlijk in ons leven precies andersom. Zijn we bereid om op te staan, om op te vallen? Dat het licht van de Heer over ons schijnt. En dat wij daardoor inderdaad zichtbaar worden als mensen die het licht toebehoren. Sta op, schijn. Schijn in de buurt waar je bent, waar je woont. Het is een geweldig voorrecht als de Heer je wil gebruiken om inderdaad zijn licht uit te dragen naar de mensen om je heen. En dat kan je op allerlei verschillende manieren doen. Misschien wel door een foldertje, juist rond kerst of Pasen, in de bus te doen. En misschien heb je er wel een beetje moeite mee, want dan denk je van ja, maar goed, als ik dat allemaal zo overdag doe, dan zien de mensen precies wie dat foldertje gebracht heeft, als je het nog anoniem dat foldertje brengt. Maar je kan er natuurlijk ook je naam op zetten, op dat foldertje. En dan weten de mensen in ieder geval waar het vandaan komt. En dat is ontzettend belangrijk en ook heel erg bemoedigend om dat dan toch te doen. Kokkie en ik, mijn vrouw en ik, wij verspreiden al jarenlang met kerst en met Pasen de Elisabethbode. Zo'n 50 van die Elisabethbodes bestellen we dan. En die brengen we dan in de buurt rond. En als wij lopen iedere dag, in principe iedere dag lopen wij een rondje van een half uur, drie kwartier. En dan komen wij voorbij het huis van een man. Hele aardige man die we al heel lang kennen, maar die heeft, ja, misschien al een jaar of 10 geleden heeft hij een hele ernstige hersenbloeding gehad. En hij is wonder boven wonder in staat om dan toch nog wel te lopen. Hij loopt wel echt heel erg, gehandicapt. Maar hij kan helemaal niet meer praten. Ja, hij praat, maar allemaal onverstaanbare klanken. En hij blijft praten. Als je met hem praat, praat hij, maar je begrijpt helemaal niet wat hij zegt. En ik heb dat blad vorig jaar bij hem in de bus gedaan. En toen van de zomer, toen ontmoette ik hem, toen hadden we een open imkerijdag. En toen was hij daar ook aanwezig. En toen zegt hij tegen mij: nou, dat is mooi, Hans. Heb je het ook gelezen? Maar verder kon hij er niks over zeggen. Dus wij dachten, nou, we doen hem weer dit jaar bij hem in de brieven in de bus. Maar toen zwaaide ik even met hem, want hij zat in huis, met dat blad, dat ik het in de brievenbus ging doen. Hij heeft een bus die heel ver van zijn weg afstaat, van zijn huis afstaat. En toen kwam hij naar buiten lopen. En als je dan ziet hoe blij die man met dat blad was. Hij is weduwnaar, hij is alleen. Hij is natuurlijk, ja, door zijn handicap valt het natuurlijk niet mee. Wel, ik bewonder het feit dat hij gewoon boodschappen gaat doen en noem maar op. Maar hoe je iemand blij kunt maken met zo'n blad. En we hopen en bidden dat het ook voor hem echt een werkelijkheid zal zijn. En zo in je buurt toch proberen om een licht te zijn. Niet dat wij zo goed zijn. Maar het is door de genade van de Heer dat we dat kunnen doen. Ook met betrekking tot buitenlanders. Ik heb het wel eens meer gezegd. Dat bij ons heel veel buitenlanders. Hè, mensen die uit andere landen komen. Marokkanen, Somaliërs, Koerden, Eritreërs, Ethiopië. Daar hebben we allemaal contacten mee. En dat gaat op een manier dat je zegt van ja, gewoon, je ontmoet die mensen en je probeert ze te helpen. En op die manier is het geweldig dat de Heer ons gebruiken wil. En bij die Ethiopische vrouw, misschien dat ik het in het verleden was, daar hebben we begonnen met de Bijbel te lezen, een jaar geleden zo'n beetje. En die is door het lezen van de Bijbel tot geloof gekomen. En ze heeft een dochtertje van een jaar of 8. En dan lezen we altijd eerst een stukje uit de kinderbijbel. En dan gaat zij naar bed en dan lezen we met haar moeder in de grote Bijbel. Zij leest, want het is meteen een training voor het Nederlands. En dat meisje, dat noemt mij soms meneer Bijbel. Nou, dat vind ik wel een geweldige erenaam eigenlijk, hè? Meneer Bijbel. En dat is toch heel bijzonder om op die manier ook mensen te helpen. Ook met het woord, maar ook in praktische zin. Want ja, die moeder die is in verwachting en die moest meubeltjes hebben. En die had ze gekocht bij iemand uit Sierra Leone. Die woont ook weer in Naaldwijk. En toen met mijn zoon, die heeft een bus. En zijn we die meubeltjes daar gaan halen. En toen wij daar weggingen, toen zegt dat vrouwtje uit Sierra Leone. Ze zegt, nou bedankt dat jullie dat willen doen, want niet iedereen wil dat doen. En zo mag je een licht zijn. Dan zeg ik, ja, we doen dat omdat wij christen zijn. We proberen te helpen, ook praktisch, maar ook door ze met het woord van God bekend te maken. En het is de Heer in zijn geweldige genade die die mogelijkheden geeft. Sta op, schijn, want uw licht is gekomen en de heerlijkheid van de Heer gaat over u op. Het is geweldig dat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt in Matteüs 7, de bergrede. U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor alle die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen dat ze uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. De bergrede die uiteindelijk ook heel veel te maken heeft met het koninkrijk, maar toch zeker ook van toepassing op ons. Waar de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt, u bent het licht van de wereld. Hij zegt niet, jullie moeten het licht van de wereld zijn. Hij zegt, jullie zijn het licht van de wereld. En zo zijn wij ook het licht van de wereld. En een stad die bovenop een berg ligt, die kan niet verborgen blijven. Als je een lamp neemt, een kaars, en wie heeft er vandaag op dit moment misschien geen kaarsen, echte kaarsen of namaakkaarsen met een batterijtje erin, maar die zet je op de onder de tafel of onder het bed, maar die zet je op de kandelaar. En laat zo uw licht schijnen voor de mensen, dat ze uw goede werken zien en uw Vader die in de hemel is verheerlijken. In de eerste plaats is het laten zien dat we anders zijn. En vervolgens ook de mogelijkheid hebben dan om over de Heer te spreken, zo hij het vergunt. Wat doe ik als gelovige in mijn dagelijks leven? Wat doen we als gemeente in de buurt waar we samenkomen? Ik heb een boek gelezen toen we met vakantie waren van The Shelter in Eilat. Misschien wel eens van gehoord, John en Judy Pax, die daar een geweldig werk door de genade van de Heer al meer dan 30 jaar doen. Judy is een Joodse en John is iemand die uit de buurt van Katwijk komt. Waren allebei, zeg maar, toch een beetje hippie figuren. Maar zijn tot geloof gekomen in de Heer Jezus. En zijn toen uiteindelijk dan in de shelter in Eilat zijn ze een hostel begonnen. En als je dan ziet hoe zij door middel van hun gastvrijheid, je kwam er altijd terecht om te slapen, je kan altijd terecht om te eten. En dat door hen veel Joden, maar uiteindelijk mensen uit allerlei volken de Heer hebben leren kennen. Door er te zijn. Door te laten zien, wij zijn anders. Je bent hier welkom. Schijn. In de Efezebrief zegt apostel Paulus, ik heb het al even aangehaald, maar ik wil er toch nog iets meer over zeggen. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heer. Wandel als kinderen van het licht. Je was duisternis, maar nu ben je licht in de Heer. We zijn van onszelf geen licht, maar we zijn een licht in de Heer, in relatie, in onze gemeenschap met de Heer. Dan wil Hij door ons heen schijnen. Wij mogen het licht weerkaatsen van de Heer Jezus. En wandel dan als kinderen van het licht. Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de Heer wel behagelijk is. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden. Want al wat openbaar maakt, is licht. Uiteindelijk bij de komst van de Heer Jezus en uiteindelijk het oordeel wat dan aan het eind van de koninkrijk van de 1000 jaar zal plaatsvinden, dan zal alles wat in het duister heeft plaatsgevonden aan het licht worden gebracht. Al wat mensen gedacht hebben, al wat mensen gedaan hebben, dat komt uiteindelijk in het licht. Want de duisternis zal moeten wijken. En daarom is het ontzettend belangrijk dat wij in onze gedachten, woorden en daden, ja, dat licht in ons leven een dominante plaats inneemt. In vers 14 van Efeze 5, daar staat, daarom zegt hij, ontwaakt u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. Ontwaak u die slaapt en sta op uit de doden. Heel bekend gezang is dat, hè? Maar dat zegt apostel Paulus tegen gelovigen, hè? Opstaan uit de doden. Dat zegt hij tegen gelovigen. Hij schrijft aan de gemeente van Efeze. Want ontwaak u die slaapt en sta op uit de doden. Er zijn dus christenen. En het grote gevaar is dat dat voor ons allemaal inderdaad een gevaar kan zijn. Dat we in slaap sukkelen. We zijn tot geloof gekomen in de Heer Jezus. En uiteindelijk gaat het allemaal een beetje zo zijn gangetje. En we slapen. Het is een zoete slaap. Maar ook hier zie je weer, ik denk dat dat heel nauw aansluit bij Jesaja 60. Ontwaak u die slaapt en sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Daar heb ik weer even die schijnwerper, daar in de Noordoostpolder. Ontwaak u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Dat de schijnwerper van de Heere, als het ware, dat zijn licht op ons valt. En dat betekent dat je in actie moet komen. Dat je wakker moet worden. De komst van de Heere is nabij, hebben we veel over gehoord. En wat zou het triest zijn als de Heere ons slapende vindt. Het is de Heere die wil dat we wakker zijn. Om ook als wakkere mensen door de Heere gebruikt te worden. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. Nou, de wil van de Heere is dat wij naar zijn wil leven. Dat we zijn wil in ons leven laten volbrengen. Ik heb onlangs een boekje van Spurgeon gelezen. Ik ben nog niet helemaal klaar, want de laatste preek moet ik nog lezen. Zijn laatste zeven preken. Preken die net voor zijn dood, in 1892 is hij overleden, heeft geschreven. En daar heeft hij één preek en die gaat erover, Psalm 135. Hij leidde hen uit met zilver en goud. En onder hun stammen was niemand die struikelde. Dat is de tekst. En ik vind dat heel bijzonder hoe hij die preken prachtig opbouwt. En dan eigenlijk altijd weer de Heer Jezus centraal stelt. En dan zegt hij ook, hij leidde hen uit. Het gaat ook over de uittocht uit Egypte. Hij leidde hen uit. Het is de Heere die hen uitleidde. Israël kon zelf niet uit die gevangenschap, uit die slavernij komen. Maar de Heere leidde hen uit. En zo heeft de Heer ook ons uitgeleid. Uit de slavernij van de zonde. Uit de duisternis heeft hij ons geleid. En ons gebracht in zijn wonderbaar en heerlijk licht. Hij leidde hen uit met zilver en goud. Rijk beladig in Israël uit Egypte. Misschien heb ik het wel eens gezegd, een poosje geleden gaf ik een bijbelstudie over de tabernakel. En toen realiseerde ik me ineens dat ze al die materialen voor die tabernakel hebben ze uit Egypte meegebracht. En dat hebben ze allemaal meegesjouwd, ook door de Schelfzee heen. Om het uiteindelijk dan, ze wisten natuurlijk helemaal niet wat ze er uiteindelijk moesten, maar God had dat al voorbestemd, om die tabernakel te kunnen bouwen. Ze waren rijk beladen met zilver en goud. En wij die de Heer Jezus hebben leren kennen, die bij de gemeente horen, wij zijn ontzettend rijk geworden door het offer van de Heer Jezus. Hij die om ons entwil arm is geworden, opdat wij door zijn armoede rijk zouden zijn. We zijn gezegend met alle geestelijke zegen. En er was onder hun stammen niemand die struikelde. Toen ze uit Egypte gingen, was er niemand die struikelde. Ze gingen allemaal natuurlijk ontzettend blij en vol goede moed uit Egypte weg. De slavernij was achter de rug en de vrijheid lag voor hen. Maar toen ze een aantal dagen in de woestijn waren, toen was het water waar ze bij kwamen, dat was bitter. En het brood was op en ze wilden brood en ze wilden vlees. En toen begonnen ze te mopperen. En zo kan het ook in ons leven zijn, broeders en zusters. Toen we de Heer Jezus hebben leren kennen, toen waren we vol enthousiasme, vol vuur, vol ijver voor de Heere. En Kokkie en ik, toen wij tot geloof gekomen zijn, je ging naar de zoeklichttoogdag, je ging naar de Bijbellanddag. We reisden Ellie en Ricketts wat achterna om overal van die liedjes, die prachtige liederen te horen van hen. En we gingen hierheen en we gingen daarheen. En dan na verloop van tijd zie je dat het allemaal een beetje rustiger wordt. En dat je niet zo enthousiast soms meer bent. En dat je dan inderdaad uiteindelijk een beetje, als je niet uitkijkt, in slaap sukkelt. Spurgeon zegt, hij zegt, toen jij hier zoekende was naar de Heere. En toen je hier in deze kerk kwam en je daar achterin zat op die harde houten bank. Nou, toen vond je het helemaal niet erg. Het was geweldig wat je allemaal hoorde enzovoort. Maar nu na een aantal jaren wil je eigenlijk toch liever op een zacht kussen zitten. En wil je eigenlijk het toch wat comfortabeler hebben. En dat is ook het grote gevaar voor ons leven. Dat we een soort comfortabel geloofsleven willen hebben. Maar als we de Heer Jezus willen volgen, dan is dat niet comfortabel. Allen die de Heer godvruchtig willen volgen, wie godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. En dan heb je met tegenstand te maken. Tegenstand met misschien binnen je familie, in de buurt waar je woont, op je werk of op school. Als je de Heer wil volgen, dan is het geen comfortabel leven. Maar dan is het wel een leven in diepe afhankelijkheid aan de Heer. Het is de Heer die wil dat wij opstaan en schijnen. Niet alleen met kerst. Niet alleen met Pasen, maar 365 of 366 dagen per jaar. Dat wij laten zien wie de Heer is. In zijn geweldige liefde, in zijn geweldige barmhartigheid en ontferming. En zijn genade voor deze wereld. Paulus die zegt in de Filippenzenbrief, en daar wil ik mee eindigen. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Daar gaat het om. God, dat God het in ons werkt. Kijk, dan niet zelf aan de gang gaan. Maar het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken. Dat is gewoon een feit. Maar we moeten hem wel de ruimte geven. Het is God die in u werkt. En dat gaat dus constant door. Het staat in de tegenwoordige tijd. Het gaat door. God blijft werken als het ware in u en in mij. En dat doet hij naar zijn welbehagen. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen. Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God. Smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht. In zo'n wereld leven wij. En dat wordt steeds meer zichtbaar. Een verkeerd en ontaard geslacht. Als we zien wat de mensen, waar ze mee bezig zijn. En waar het uiteindelijk allemaal om gaat. Uiteindelijk, God wil ons in deze wereld als lichten, waaronder u schijnt, als lichten in de wereld. Te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waar de duisternis overheerst. En eigenlijk steeds meer aan terrein wint, zou je bijna zeggen. Die duisternis wordt steeds dieper, steeds donkerder. Maar dat betekent dat de lichtjes ook meer op gaan vallen. En dat is wat God wil, dat wij opvallen, dat wij schijnen als lichten in deze wereld. Totdat het licht zelf komt, de Heer Jezus. En de dag aanbreekt, waar de zon schijnt. En waar uiteindelijk dan, waar we over dat nieuwe Jeruzalem ook over gezongen hebben, dat er dan op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, waar geen dag en nacht meer zal zijn, want er zal alleen maar dag zijn. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw meer zijn, geen geklaag, geen geween, geen duisternis, geen duivel. Maar daar zal de Heere alles en in allen zijn. Geprezen zij zijn naam. Amen. We willen ons samen danken. Ja, liefdevolle God en Vader, dank u wel dat we vanmorgen uw woord mochten openen. Dat we mochten zien dat er een realiteit is van licht. En dat dat spreekt van uzelf. En dat er een realiteit is van duisternis. En die duisternis, Heren, daar hebben we ook mee te maken. We leven in een wereld die in de duisternis ligt. Een geestelijke duisternis die naar ons idee steeds donkerder wordt, steeds zo zich zo ontwikkeld dat ja, het eigenlijk een ondoordringbare duisternis is. Maar we danken u, Heere, dat u het licht bent. En dat u ons, als we u hebben leren kennen, als onze redder en verlosser, als de Heere van ons leven, dat u ons wilt gebruiken om als lichten te schijnen in deze wereld. Heere, we belijden u dat we dat uit onszelf niet kunnen. Maar we danken u dat u het willen, zowel ook het werken in ons werkt. Dat u ons gebruiken wilt om uw licht te laten schijnen, te midden van een krom en verdraaid geslacht. Dank u wel voor die wonderbare genade, dat u ons gebruiken wilt, Heere, om ook anderen te laten zien wie u bent. Als die geweldige God, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Uw naam zij geloofd en geprezen. En u kent ons allemaal zoals we hier zijn, Heere. Misschien zijn we bang om op te staan. Misschien hebben we moeite, omdat het naar het lichaam allemaal niet zo gemakkelijk meer gaat om op te staan. Maar we danken u dat u ons geestelijk wilt laten opstaan. Opdat we daarin lichten mogen zijn. Sta op, schijn, want uw licht is gekomen. En de heerlijkheid van de Heere is over u opgegaan. Heere, wat geweldig dat we al deel hebben aan die heerlijkheid, zoals de apostel Paulus dat ook zegt. Dat we al verheerlijkt zijn. Maar dat we deel zullen hebben aan die heerlijkheid naar geest, ziel en lichaam als u komt. En dat ons lichaam veranderd zal worden om gelijkvormig te worden en te zijn aan uw verheerlijkt lichaam. Heere, wat een geweldige dag zal dat zijn als u komt. We leven in Advent, de laatste Adventszondag. En Advent heeft alles te maken met komst. We denken terug aan uw eerste komst, maar Heere, we mogen toch wel vooruitgaan dat die wederkomst van u veel dichterbij is. En dank u wel dat we ons daarop mogen richten en tot die tijd ons door u mogen laten gebruiken. We denken ook aan dat kleine jongetje daar in Israël, in het ziekenhuis, Matvee. En we bidden, Heere, of u uw genadige hand over hem wilt uitstrekken en die therapie die hij ondergaat en de geneeskundige behandeling wilt zegenen. Heere, wilt u zijn leven nog sparen? En wees ook met zijn ouders en alle die erbij betrokken zijn. We brengen ze aan de troon van uw genade. Maar ook degene in ons midden die het moeilijk hebben, die met ziekte te kampen hebben, wilt u ze bemoedigen, wilt u ze sterken en steunen en indien het naar uw raad en wil is, ook genezing schenken. Heere, zo willen we u danken dat we ook mogen bidden voor de voortgang van uw woord onder uw volk Israël. Wilt u het zegenen? En dank u wel dat u ook daar mensen trekt vanuit de duisternis in uw wonderbaar en heerlijk licht. We zien uit, Heere, naar wat u gaat doen daar, maar ook onder de andere volken. En we willen u bovenal danken dat we mogen bidden of u toch spoedig wilt komen. Maranatha, halleluja. Amen.